Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 9, en we willen daarvan zingen het eerste en het tweede vers. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen. En ook het tweede, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. Psalm 9, de versen 1 en 2. We willen ook vanmorgen luisteren naar de wet van de Heere en dan zoals de Heer Jezus die voor ons heeft samengevat. En daarna willen we samen zingen uit Psalm 119, het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, gestaag de roem van uw grootheid geven. Als ik het gezag van het heilig oogmerk doel leer. Dat is Psalm 119, het vierde vers. En de Heer Jezus Christus, die heeft de wet van God samengevat in het grote liefdegebod. Daar komt het op aan, zoals de dominee vorige week zondag zei. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gaan we gaan lezen uit 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15, dat is een belangrijk hoofdstuk uit het Nieuwe Testament. Het is het hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, waarin het gaat over de opstanding van de doden. En de jongens en meisjes thuis, die weten dat misschien ook wel, jongens en meisjes. Jullie weten denk ik ook wel, hè, dat mensen die moeten sterven, wij allemaal. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, hè, dat iemand stierf en begraven moest worden. En dat is heel verdrietig. Maar nou weten jullie wel, hè, dat de Heer Jezus, die is ook gestorven. Daar hebben we op Goede Vrijdag aan gedacht. Maar hij is ook opgestaan uit de dood. Daar hebben we met Pasen aan gedacht. En daar denken we eigenlijk elke zondag, denken we daar weer aan. De Heer Jezus, die heeft de dood overwonnen. En jongens en meisjes, nu is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Daar zullen we, als de Heer God het geeft, aanstaande donderdag aan mogen denken, op de hemelvaartsdag. Maar de Heer Jezus komt ook terug. En als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen alle mensen die bij de Heer Jezus horen ook opstaan uit de dood. De mensen die gestorven zijn en begraven zijn, ja, die wekt de Heer Jezus dan met zijn liefdestem weer op uit de dood. Nou, dat is een groot wonder, maar dat is ook een grote troost, hè? Ook als je het misschien zelf wel meegemaakt hebt dat iemand moest sterven, dan kun je daaraan denken. He, als zo iemand van de Heer Jezus hield, ja, dan zal de Heer Jezus er ook voor zorgen. He, dan gaan we zo iemand wel begraven, maar dan staat hij ook weer op uit de dood. Nou, daar gaat het eigenlijk over in dat hoofdstuk 15 wat we samen gaan lezen. En Paulus die schrijft daarover en er wordt vaak, he, ook tussen Pasen en Pinksteren wel uit dit hoofdstuk gepreekt. En dat is trouwens hier in de Ichterskerk ook al gebeurd. Hè? Dominee Maas die heeft erover gepreekt. Nou, vanmorgen kijken we naar het begin van dit hoofdstuk. Dominee Maas die heeft het over de laatste versen gehad. We gaan nu samen lezen 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15 en we beginnen te lezen bij vers 1. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cefas en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de preek, die vindt u eigenlijk vooral in het eerste vers, waar de apostel Paulus schrijft en het woord van God luidt. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, willen nu samen gaan bidden dat de Heere ook deze woorden die wij zojuist van hem zelf hoorden, want het is zijn eigen woord, dat we die ook, dat hij die ook wil toepassen door middel van de preek aan onze harten. Wij gaan daarom bidden, we gaan ook voorbeden doen. We willen in onze voorbeden denken aan Sander Doudij en Anne van Reewijk. Ze hopen aanstaande woensdag in het huwelijk te treden. En we willen bidden om een goede dag en een gezegende dag, ondanks alle omstandigheden voor hen. We willen de Heere God ook opdragen, Kees en Petra Plug. Ze leefden al veel langer mee en eigenlijk hoorden ze al helemaal bij de gemeente, maar ze zijn nu ook echt helemaal officieel lid. We bidden hen ook een gezegende tijd toe in de gemeente. We hebben verder vacatures in de kerkenraad. Dat zal ik zo nog afkondigen. Daar willen we ook voor bidden. Vacature voor een jeugdouderling en een diaken. En we denken ook aan de evangelisatiecommissie, die ook gisteren een opschoondag organiseerde hier in de wijk. We willen ook bidden, hè, want er zijn ook folders gedrukt en die zullen ook verspreid worden en zijn al verspreid. En we willen ook de Heere God vragen om een zegen daarover, dat wij ook zo hier als gemeente in Noordwijk tot zegen mogen zijn. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, wij komen bij u ook deze morgen. En Heere God, dan is het dat wij op afstand met elkaar verbonden zijn. Maar u, Heere, bent nabij. Want dat is wat u zegt. U bent ook niet ver van een ieder mens. Dat was wat Paulus zei op de Areopagus. En Heere, wat is dat een wonder, dat u zo dichtbij komt. En dan komt u ook vanmorgen weer tot ons met uw woord. En wij mochten dat samen lezen. Wij mochten daar samen naar luisteren en wij willen daar ook verder naar gaan luisteren, Heere God, in de preek. En wilt u dan maar geven dat het woorden van u zullen zijn, als ze uitgelegd worden, ontvouwd worden en aan ons hart gelegd worden. Ja, wilt u het zelf zijn, Heere, die dat doet, die voor ons de schriften opent en dat onze harten brandend worden in ons. En dat u zelf, Heere God, spreekt. Geef, Heere God, uw geest, dat die zal werken hier in de kerk, maar ook thuis, waar we op de bank zitten of op een stoel, waar we mee luisteren, mee kijken. Geeft u, Heere God, aandacht en concentratie. Van verschillende gemeenteleden hoorde ik dat dat moeilijk is. Maar Heere, wilt u zelf er maar voor zorgen dat we toch iets meekrijgen van de dienst. Ja, dat we het allerbelangrijkste meekrijgen, Heere. Dat is ook die oproep tot geloof en bekering voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. Dat is dat heerlijk aanbod van uw evangelie. Dat is dat wonder, Heere God, wat u gedaan hebt in het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, open onze ogen dan voor hem. En wil zo uw geest ons niet onthouden. Heere, dan komen wij bij u om u te bidden. Ook voor alle zaken die ook in deze moeilijke periode wel doorgaan, dan willen we u bidden voor Sander en Anne die ook in het huwelijk hopen te treden deze week. Het zal zo anders zijn als dat ze gedacht hadden. Nou, Heere, wilt u zelf er maar bij zijn. En dan kunt u het goed maken met uzelf. Dat we toch, Heere, terug mogen kijken straks op een mooie en een fijne dag, waar ze elkaar het ja-woord mogen geven. En Heere, waar u toch ook uw zegen wil geven. En Heere, daar mogen we ook dan wel samen om bidden aanstaande woensdag. En geef ook dat we ze zo als gemeente, hoewel we er niet bij kunnen zijn, en toch met onze gebeden zullen omringen. Heere, wij willen u ook danken voor Kees en Petra Plug, dat ze ook officieel lid mogen zijn van de gemeente. Geeft u hen ook een gezegende tijd in ons midden. Heere, dat ze zo ook tot opbouw van het geloof en tot versterking door uzelf, Heere, het woord mogen horen en elke keer weer tot zich mogen krijgen en ook zo in de gemeente mogen meeleven en betrokken zijn. Heere, wij bidden u voor alle gemeenteleden. We willen u ook vanmorgen bidden voor de ambten En dan denken we in het bijzonder aan de vertrekkende jeugdouderling en de vertrekkende diaken. Aan broeder Van Vliet en broeder Walhout. Heren, zij hebben gemeend om toch zich niet herkiesbaar te stellen. Ze mochten weer een periode van 4 jaar volmaken. En daar willen we u ook voor danken, Heere God. Dat bent u dan ook goed. Dat u hen ook de krachten gaf om dat te doen. En de wijsheid. En Heere, wilt u ze ook nabij zijn. En ook rust geven op hun beslissing. Als ze nu toch ook uit het ambt zullen gaan. Heere, u weet ook waarom ze dat hebben besloten. En dan denken we ook in het bijzonder wel aan diaken Walhout. Als hij ook een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wij willen u hem en zijn gezin ook hartelijk opdragen. Zijn vrouw en kinderen. Heere, wilt u hen allen ook goed en nabij zijn. En ook geven, Heere, dat op het moment dat dat ook nodig zal zijn, op het moment dat het ook zal kunnen, dat die operatie toch ook zal slagen. Heere, het geeft toch spanningen. Want het is toch wel een hele spannende operatie. O, wees u zelf daar maar bij. Heere, dan willen we ook bidden. Wilt u zelf voorzien in de vacatures die nu gekomen zijn in onze gemeente? Wilt u zelf geven dat er ook mannen geroepen worden tot jeugdouderling en tot diaken? Geeft u ook ons als gemeenteleden de wijsheid om namen in te dienen en om ook daar biddend mee bezig te zijn? Heere, wij komen zo bij u en wij dragen alles aan u op, ook het kerkenwerk. Heere, wij bidden u ook voor de collecten. We denken dan ook in het bijzonder, Heere God, aan al het geld wat ook nodig is om onze gemeente draaiend te houden, ook in deze bijzondere en vreemde tijden. Heere, wij mogen u ook vragen om uw zegen als we ook onze gaven geven, hoewel we hier niet komen. Heere, wij bidden u voor allen die getroffen zijn door de coronacrisis, op welke manier dan ook. Mensen die kennen die corona hebben of het misschien zelf hebben. Ook gemeenteleden die ook al mensen verloren hebben aan het coronavirus. Of, Heere God, u weet alle omstandigheden. Maar we denken ook aan mensen die er economisch door getroffen worden. Door alle maatregelen die genomen worden. En Heere, we danken u dat u het zo wonderlijk goed gemaakt hebt. Dat er ook de IC, de cijfers van de mensen die opgenomen zijn op de IC-afdelingen zo gunstig zijn. Daar mogen we u ook voor danken. Maar we willen u ook bidden en vragen, Heere, geeft u ook maar wijsheid. Ook nu de maatregelen verruimd gaan worden, geeft u ook wijsheid aan ons, ook als kerkenraad, ook als aan de commissie die ook de kerkdiensten voorbereidt. Heere, wij bidden u, wilt u zelf maar zorgen in alle dingen. Maar mogen we gelukkig toch alles altijd voor u, de Heere, neerleggen. En u zegt het zelf, als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij vragen, want ik geef mild en ik maak geen verwijten. Heere, wat bent u goed, wat bent u groot, wat bent u een heerlijk God, wat bent u dienenswaardig. Geef dat in ons aller hart ook zo zal leven, dat we graag ons leven in uw dienst willen besteden. Heere, zo bidden wij u, zegen ons, waar we ook zijn en hoe we ook met verbonden zijn of meeluisteren. Geef uw genade en goedheid te ervaren door de woorden van de prediking heen. We bidden u dit om Christus wil. Amen. Gemeente, dan zijn er voor u nog afkondigingen. Nou, het meeste kunt u ook wel gewoon vinden in de nieuwsbrief, maar ik zal het toch voorlezen. Er zijn dingen die ook wel belangrijk zijn. Het huwelijk van Sander en Anne, daar hebben we zojuist al voor gebeden. Zij hopen te trouwen deze week en dan later hopen ze ook in de kerk, waar precies, dat weten we nog niet, maar ook in het midden van de gemeente in ieder geval hun zegen te vragen aan de Heere. Dat zal dan 24 december gebeuren, zo de Heere wil en wij leven. Dan wel belangrijk, het indienen van namen voor de vacature ouderling en diaken. Per 4 september zijn de jeugdouderling Oudeling Van Vliet en Diaken Walhout herkiesbaar, maar zij stellen zich niet herkiesbaar. We willen u als kerkenraad oproepen namen in te dienen van hen die u geschikt acht om jeugdoudeling of diaken te worden. Legt u deze vacatures aan de Heere in het gebed voor en dient u dan als beleidend lid naam in schriftelijk en ondertekend of bij scriba@wijkichters.nl, liefst ook met een motivatie, en u kunt dit doen voor 30 mei. Dan nog een afkondiging wat betreft de collecte. We begrijpen dat u in deze tijd andere dingen aan uw hoofd heeft dan financiën van de kerk. Onze gezondheid en de gezondheid van hen die ons lief zijn vragen onze aandacht. Ook zorgen over baan of bedrijf kunnen ons bezighouden. Toch willen we u vragen om de kerk financieel niet te vergeten. En deze week, gemeente, worden uw gaven gevraagd. Allereerst voor de kosten van de kerkomroep. Dat is een diaconale collecte. Dus dat geld dat gaat naar de plaatselijke diaconie. En denkt u dan in het bijzonder ook aan de tweede en de derde collecte. Collecte voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. Dat gaat naar onze eigen kerkrentmeesters. En wilt u ook in het bijzonder die collecten gedenken. Tot zover. Als ik het wel heb, alle afkondigingen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Psalm 40, vers 1. Gemeente thuis en hier in de kerk. De gemeente van Korinthe was een gemeente met vragen en met problemen. En op veel van die vragen en problemen gaat de apostel Paulus in zijn eerste Korinthebrief ook in. En dan komt hij in hoofdstuk 15 en eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste probleem wat in Korinthe speelde. Wat was er aan de hand? Nou, er waren mensen die niet geloofden. Ja, wat ik eigenlijk voor de schriftlezing aan de kinderen heb uitgelegd. Dat als de Heer Jezus straks terugkomt op de wolken, dat dan ook de doden zullen worden opgewekt. Dat wilde er bij hen niet in. Waarom? Waarom geloofden ze dat niet? Geloofden ze niet dat God almachtig is? Nou, dat waarschijnlijk wel. Nee, dat ze niet geloofden in de opstanding van de doden, dat had te maken eigenlijk met de cultuur waarin ze leefden, die Grieks-Romeinse cultuur. Waarin eigenlijk over het lichaam toch gedacht werd over het algemeen als iets minderwaardigs. Er waren filosofen, Platoonse filosofen en ook wel Stoïcijnen, die zeiden, ja, dat lichaam, dat is eigenlijk een kerker waarin de ziel gevangen is. En als je dan sterft, ja, dan wordt de ziel uit je lichaam verlost. En dan mag je eigenlijk heel blij om zijn. Dus ja, als dan de doden opgewekt worden, dan moet de ziel weer terug het lichaam in. En dat is dan natuurlijk eigenlijk waanzin. In die Griekse-Romeinse cultuur werd er zo tegen aangekeken. Nou, vanuit de Bijbel kunnen we dat niet doen, hè? Ons lichaam is ook geschapen door God, goed geschapen. En het is niet minder waardig. Het is ook belangrijk voor God. De Heer Jezus, die heeft met lichaam en ziel geleden. Hij heeft ook lichaam en ziel vrijgekocht door te sterven aan het kruis. En hij is ook lichamelijk uit de doden opgestaan. En Paulus die maakt dan in dit hoofdstuk heel duidelijk dat die opstanding van de doden niet iets is waar je in de gemeente over van mening kan verschillen. Nee, het is direct verbonden aan de kern van het evangelie. Nou, wat de kern van het evangelie is, dat weet u. En Paulus brengt die kern hier nog een keer heel duidelijk naar voren, hè, in de versen 3 en 4... We hebben dat samen gelezen en we lezen het nog een keer. Daar schrijft Paulus, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Nou, kort samengevat is dit het evangelie. He, dat de Heer Jezus stierf om de zonde te verzoenen. Dat hij begraven is als een bewijs dat hij echt gestorven was. Maar dat hij ook opgewekt is door God de Vader op de derde dag. En dat om hem, zodat zondaren rechtvaardig zouden kunnen zijn voor God. En ook in de Heer Jezus een geopende toegang zouden vinden tot het vaderhart van God. Nou, hier gaat het om. Ja, voor u ook, voor jou ook. Wat betekent dat sterven en de opstanding van de Heer Jezus voor u, voor jou? Is dat iets waar je iedere dag uit leeft? Paulus herinnert de gemeente van Korinthe hier opnieuw aan de kern. Zoals hij dat steeds weer doet in zijn brieven. En hij wordt eigenlijk niet moe, hè, om daaraan te herinneren. En vanuit die kern pakt hij dan in dit hoofdstuk ook alles aan wat van dat evangelie afwijkt en wat daar haaks op staat. En dat doet hij eigenlijk wel, ja, toch een beetje op een plechtige manier. Hè? Want hij luidt deze kern van het evangelie, luidt hij op een hele plechtige manier in. Met die eerste, in die eerste verzen. Het is eigenlijk één lange volzin. Hè? Die verzen 1 en 2. Verder, zo zegt Paulus, maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Eigenlijk is het een officiële bekendmaking, zou je kunnen zeggen, die Paulus hier doet. Ik maak u bekend, zo zegt hij het. Nou, wat een bekendmaking is, dat weten we allemaal wel, hè? Die jongens en meisjes ook. Een tijdje geleden maakte onze minister-president bekend, hè, dat jij 11 mei weer naar school toe moest. En in deze week ben je ook voor het eerst weer naar school toe geweest. Maar nu is die bekendmaking van Paulus, daar is toch een beetje iets vreemds mee aan de hand. Want nou zegt Paulus, ik maak jullie bekend, broeders, het evangelie, dat ik jullie verkondigd heb. Dat is vreemd. Want als je iets bekend maakt, ja, dan wil het eigenlijk zeggen dat het nog niet bekend is. Toch? Stel jongens en meisjes dat je nou volgende week, maandag of dinsdag, dat je weer naar school gaat en dat dan de juf of de meester zou zeggen in de klas: jongens en meisjes, ik maak jullie bekend dat jullie 11 mei weer naar school toe moeten. Dan zou je zeggen, ja, meester, juf, maar we zitten hier toch al? We zijn al op school, dus ja, wat is dat voor iets vreemds dat u dat nog weer bekend gaat maken? Dat is al meer dan een week geleden dat we weer begonnen zijn. Je zou een beetje vreemd opkijken. Maar doet Paulus hier nou in dit eerste vers niet een beetje hetzelfde? Want hij schrijft aan mensen aan wie hij het evangelie al verkondigd heeft. Dat schrijft hij zelf. En niet alleen dat. Deze mensen hebben het evangelie ook aangenomen. Dat wil zeggen, ze hebben het geloofd. En ze staan er ook in. Ze zijn er ook bij gebleven, zou je kunnen zeggen. En nou doet Paulus eigenlijk alsof ze het nog nooit gehoord hebben. Nou, blijkbaar kan dat nodig zijn. Dat het evangelie je verkondigd is. En dat je er net als de mensen in Korinthe hebt aangenomen. En dat je erin staat, erbij gebleven bent en dat het je toch opnieuw bekend gemaakt moet worden. Waarom dan? Nou, Paulus die maakt zich echt wel zorgen over de gemeente van Korinthe. En blijkbaar dreigde dat evangelie daar, ja, toch op de een of andere manier weg te zakken. Of was het al weggezakt? En dreigde het nog verder weg te zakken? Ik moet jullie het evangelie opnieuw bekendmaken, terwijl ik het jullie toch al gepreekt heb. Zoiets zegt Paulus hier eigenlijk. Als je erover na gaat denken, dan zijn het toch wel verontrustende woorden die Paulus hier gebruikt. Want het is ook wel ernstig als wij het evangelie dreigen kwijt te raken. En is dat ook niet, de gemeente, het allergrootste gevaar wat de gemeente van Christus steeds weer opnieuw bedreigt? Dat je afdreigt te glijden van het fundament van het evangelie van vrije genade van God in Christus. En dat is meestal natuurlijk niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt, hè. Dat is een proces, dat gaat zo geleidelijk, zo zonder dat je er erg in hebt, zo subtiel. Zou het niet een gevaar zijn waar wij ook tegen te waken hebben? In onze dagen niet minder dan in de tijd van Paulus. Het valt wel op dat Paulus de Korintiërs aanspreekt op wat er in hun leven gebeurd is. Jullie hebben het evangelie aangenomen, zegt hij. Wat wil dat zeggen? Nou, Paulus die gaat eigenlijk terug naar hoe het in Korinthe begonnen is. Met de christelijke gemeente. Hij is daar gekomen. En hij heeft daar het evangelie gepreekt. We kunnen dat ook lezen in het boek Handelingen. En zo is er rondom de prediking een gemeente ontstaan. En Paulus herinnert de Korintiërs eraan. Jullie hebben het evangelie gehoord en aangenomen. Ze hebben het geloofd. Aangenomen als het woord, niet alleen als het woord van Paulus. Paulus, je hebt een goed verhaal. Nee, maar zoals het werkelijk ook is. Als het woord van God. Paulus door God gezonden. Alsof God zelf van de hemel tot hen sprak, zou Calvijn zeggen. En in het diepst van hun hart hadden ze amen gezegd. Ja, op het evangelie, op het woord van de levende God. Nou gemeente, laat ik daar dit over zeggen. Het evangelie, dat wil dus aangenomen worden. Het wordt ons gepreekt met bevel van geloof en bekering. Ja, dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Dat hij voor de zonde is gestorven en daarna opgestaan is. Dat betekent dat hij de door God gezonde verlosser, de Messias is. De koning door God aangesteld. En dan moeten wij hem ook als zodanig erkennen en ontvangen. Het evangelie wil ook door u en door jou aangenomen worden. En er is niemand die kan zeggen, ja, maar voor mij is het niet. Ik mag het evangelie niet aannemen. Nee, het is een recht en zelfs een plicht voor ieder die het evangelie hoort om het aan te nemen. Ja, sommige mensen die denken, nou, dat is heel remonstrans. Hè? Die hebben daar moeite mee met dat woord aannemen. Nou, Paulus gebruikt het woord. Hè? Dus laten we het maar zo laten staan zoals het hier staat, hè. Nou, wil dat dan ook zeggen dat iedereen die het evangelie hoort het ook direct aanneemt? Nou, was dat maar waar. We weten wel dat het anders is. De evangelisatiecommissie die heeft folders verspreid. Ja, ik denk niet dat het volgende week meteen zo is dat iedereen zegt we willen lid worden van Ichters Noordwijk. Daar mogen wel om bidden natuurlijk. Wat leert de praktijk, gemeente? Er is niemand die op het evangelie zit te wachten. En die de Heer Jezus als de door God gezonde koning wil ontvangen. Integendeel, dat evangelie dat stuit op verzet. En dat is wel erg. Dat is heel erg. Het evangelie aannemen zoals het werkelijk is. Dat is niet minder dan een wonder van God. Van God de Heilige Geest. In onze ziel. De Heilige Geest die overtuigt van God afgevallen zondaren. Tot in het diepst van hun hart van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat Christus die aangeboden wordt in het evangelie. Dat we hem ook aannemen. En zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Nou, zonder het werk van de Heilige Geest, dan zijn we allemaal hoofd voor hoofd verwerpers van het evangelie. Hoe je dat ook inkleedt, vroom of goddeloos, maar zo staat het ervoor. In zelfgenoegzaamheid en in hoogmoed, hè, want dan denken we ten diepste altijd nog weer beter te weten dan God. En dan zeggen we tegen de Heer Jezus, ik wil niet dat u koning over mij bent. Wat verschrikkelijk, als jij dat nog zegt. Als je een liefhebber van jezelf bent en jezelf zo lief hebt. Je liever hebt hè, dat de Heer Jezus opnieuw aan het kruis zou gaan. Nou, dat wordt anders in je leven als God eraan te pas komt. Dan zien we hoe schuldig we staan voor God. Hè, schuldig aan de geboden van God. Ja, maar ook aan dat evangelie. Ook schuldig aan het bloed van het lam van God. God gebiedt ons om het evangelie aan te nemen. Precies zoals het is. Zonder er iets bij te doen of er iets af te doen. Ja, wat een wonder hè, als je nou als een schuldige zondaar. Alles mocht vinden in de Heer Jezus. Als je alles mocht ontdekken wat je nodig hebt in zijn vergoten bloed. En in zijn opstanding ook uit de doden. Maar je blinde ogen open gaan voor hem. En de Heer Jezus mag bewonderen in zijn schoonheid en in zijn opstandingsheerlijkheid. En dat je van harte mee mag zingen hoe groot en schitterend is zijn eer. Kijk, dat is het evangelie aannemen. De Heer Jezus omhelzen door het geloof. Ja, wil dat dan zeggen dat die mensen in Korinthe, dat die stuk voor stuk allemaal ware gelovigen, ware kinderen van God waren? Paulus die wist wel dat het anders was. Dominee G. Boer die zegt, hij spreekt hier de gemeente aan in haar levende kern. En dat vind ik wel heel mooi gezegd, hè? Er zijn daar in Korinthe absoluut mensen die dat leven kennen. Die de Heer Jezus kennen. En dat maakt die woorden van Paulus misschien ook wel des te beschamender. Want hij richt zich dus juist op die mensen. Juist op zij die het aangenomen hadden. En aan hen moet het opnieuw bekend gemaakt worden. Hè? Ook als je het evangelie werkelijk aangenomen hebt, dan kan het wel gebeuren dat er een laagje stof, of een laag stof, of misschien zelfs een hele dikke laag stof, over dat evangelie heen komt te liggen in je leven. En dat is ook erg als dat gebeurt. Maar dat gebeurt, of waar dat dreigt te gebeuren, ja, daar dreigt het evangelie weg te zakken en te verdwijnen uit de gemeente en uit de samenleving. Kijk, het verval van een gemeente, dat begint niet bij de mensen die innerlijk nog vreemd aan het evangelie zijn. Maar dat begint bij de levende kerk. Die het evangelie aangenomen hebben. Die de Heere echt mogen kennen. Nou, gemeente, laten wij onszelf op dit punt in de prekers twee vragen stellen. Ten eerste is het eigenlijk de vraag. Hè, geldt wat we hier nou lezen in vers 1 ook voor u, voor jou, voor mij? Hebben wij dit evangelie dat ons toch verkondigd is? Hebben wij dat ook van harte aangenomen? Heeft het in je hart ook echt wortel geschoten? Dat je zegt, ja, de opstanding van Christus, dat bepaalt mijn leven. En zijn dood aan het kruis, dat bepaalt nou heel mijn bestaan. Leven we werkelijk uit dit evangelie? Dat is eigenlijk de tweede vraag die we zouden kunnen stellen. De eerste vraag, ben je een levende of ben je een dode rank aan de wijnstok Christus? En de tweede, leef ik er ook uit? Leef ik ook werkelijk uit de Heer Jezus? En zijn volbrachte werk, vind ik daar echt al mijn vreugde en al mijn geluk en al mijn blijdschap? Ja, zou het niet het grootste gevaar zijn voor de gemeente van Christus, hè? Dat we niet uit dat evangelie leven. En dat we niet bij de verzoening leven. En in de gemeenschap met God. Als het leven met de Heere gaat verkwijnen en gaat verdwijnen. Waar we geen zicht meer hebben op de heerlijkheid van de Heer Jezus zoals hij in het evangelie naar voren komt. Waar we niet meer oefenen de gemeenschap met de Heer Jezus. En door hem ook met de Vader en met de Heilige Geest. Nou, dan kan het uitwendig nog wat lijken, dan kan het allemaal nog een tijdje doorgaan en dan kan er activiteit genoeg zijn, jawel. Maar dan gaat het wel verkeerd. Wat een genade dan. Als Paulus hier aan de gemeente van Korinthe schrijft, broeders, ik maak u bekend, het evangelie. Dat de Heere God eigenlijk erop terugkomt bij de Korintiërs. Want Paulus die schrijft dit natuurlijk niet namens zichzelf. Nee, hij is een ambtsdrager, hij is een gezondene van Christus. En achter Paulus moeten we de Heer aan het werk zien. Het is de Heer die zich met de gemeente van Korinthe bemoeit. Het is de Heer die zich met de gemeente van Noordwijk bemoeit. Ook vanmorgen, met u, met jou. De Heer zelf staat erachter. Ik maak het jullie bekend. Opnieuw. Wat een genade, hè? Van de Heere, als het zo weggezakt is. Nou, het kan wel zijn, hè, dat je dat zo beleeft ook in je hart. En dat je ook er zo'n behoefte aan hebt. Dat evangelie je opnieuw bekend gemaakt wordt, hè. Want je kunt niet leven met wat er in het verleden gebeurd is. Hè? Die Corinthiërs konden niet zeggen, nou ja, we hebben 10 jaar geleden, ik weet niet hoe lang het geleden was, dat Paulus daar in Korinthe geweest is. Toen hebben we dat evangelie aangenomen. Nou, zitten we goed, dat is gebeurd. Dan kunnen we verder gewoon zoals we leven, zoals we altijd gedaan hebben. Nee, je kunt toch van het oude niet leven. Hè? Dat moet weer nieuw worden. En het kan wel zijn dat je denkt, ja, toen was die levende kennis er. Die kennis van de Heer Jezus, het leefde echt, hè. Nou, dan mag je wel vragen, Heer, maak mij dat evangelie nou opnieuw bekend. Dat het weer gaat leven. Heeft u daar ook zo'n behoefte aan? Heb jij daar ook behoefte aan? Dat het je opnieuw bekend gemaakt wordt, dat de Heer het weer doet oplichten. Het is wel beschamend dat wij het zo snel kwijtraken. Maar het is ook zo genadig van de Heere dat hij er weer op terugkomt. En dat hij het weer bekend wil maken. En dat vooral door de prediking van het woord. Dat kun je dan toch ook niet missen. Het evangelie dat jullie aangenomen hebben. Maar in jullie ook staan. Zo schrijft Paulus. Ja, want als je het evangelie door de kracht van de Heilige Geest hebt aangenomen. Dan sta je er ook in. Maar kun je anders in staan, toch? We kunnen alleen voor de Heere God staan als we staan in en op het evangelie. Van vrije genade, net nergens anders in. En je zou kunnen zeggen, alleen door dat evangelie krijgt een mens vaste grond onder zijn voeten. We hebben het gezongen net uit Psalm 40. En daar beleeft de dichter zichzelf als iemand die weggezonken is in een ruisende kuil in modderig slijk. En dan mag hij zingen en hij mag het weten dat hij door God zelf uit die kuil omhoog getrokken is. En dat hij door God op vaste grond gezet is. En zo gaat het toch als de Heer je optrekt uit de kuil van de zonde. Uit de kuil ook van je eigen gerechtigheid en van je hoogmoed, dan zorgt de Heer ervoor in je leven dat je alle grond in jezelf en alle grond buiten Christus verliest. En dan zet hij je op de vaste grond van zijn belofte. En dan heb je vaste grond onder de voeten. En anders zak je steeds verder weg. In de modder van je eigen bestaan en van je eigen onwil. Gemeente, wat een wonder als het ook voor ons mag gelden, hè, waarin jullie ook staan, anders dan liggen we nog in onze doodstaat. Maar God die roept ons daaruit en hij zegt het, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Wat een zegen als we de vaste grond gevonden hebben in het offer van de Heer Jezus, in de Heer Jezus zelf. En als we daar steeds opnieuw weer de vaste grond vinden. Als we in het evangelie vastgezet worden. En het met Paulus ook mogen zeggen. Wij dan. Gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede met God. Door Jezus Christus. Kijk, buiten Christus. Buiten zijn volbrachte werk. Dan is er geen staan voor God mogelijk. Dan is er ook geen vrede ten diepste mogelijk. Hè? Al kun je nog voor je eigen idee volmaakt rustig zijn. En dat ook zijn. Maar dan moet de Heer nog je ogen openen. Hè? En dan mag je ook wel om bidden dan. Dat je vervloekt bent door de wet van God. En dat buiten Christus nog de toren van God op je rust. Alleen op grond van de opstanding van Christus. En dat je zelf met hem verbonden bent. In die opstandingskracht. Hè? Daarin kun je werkelijk staan. Staan voor God. Ja, wat een heerlijk wonder, gemeente. Dat is nou Gods werk. En daar mag nou ook de Heere de eer van krijgen. Het is de Heere die ervoor zorgt dat het evangelie verkondigd wordt, ook vanmorgen. Het is de Heere die het geloof werkt in het hart en die zondaren ook vrij spreekt en die hen ook zalig maakt. Ja, gemeente, daar moeten we dan toch ook nog even naar kijken in vers 2. Zo schrijft Paulus daarover, hè, waardoor u ook zalig wordt, als u aan dat evangelie vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Paulus zegt, waardoor u ook zalig wordt. Dus je wordt zalig door het evangelie dat Paulus verkondigt. Nou, dat wil niet zeggen dat het evangelie op zichzelf zalig maakt. Hè. Het is niet genoeg dat u vanmorgen meekijkt of meeluistert of het hier in de kerk hoort. Nee, ik heb het al gezegd, dat evangelie wil aangenomen worden. Het is niet het evangelie op zichzelf dat ons zalig maakt, maar de Heere God die gebruikt het wel. Het is het middel dat God gebruikt. Het is God die zalig maakt, maar hij gebruikt daar het middel van het evangelie en het middel van het geloof gebruikt hij daarvoor. Nou, ik vergelijk het maar even met die gemeenteleden die gisteren hier de wijk ingingen. En ik heb even een foto gezien en daar stonden ook twee gemeenteleden op met van die grijpstokken. U kent ze wel, hè, waar je dat vuil mee kan oppakken en een vuilniszak. Kijk, je zou kunnen zeggen, hè, door die grijpstokken en door die vuilniszakken is de buurt weer schoon geworden. Maar die grijpstokken en die vuilniszakken die hebben dat natuurlijk niet gedaan. Nee, de mensen hebben dat gedaan. He, dus die grijpstok en die vuilniszak, dat is het middel. Nou, zo is het met het evangelie ook. Het is Gods middel waardoor hij zalig maakt. Niet genoeg om het alleen te horen. Om het aan te nemen en er ook in te staan. Dat is noodzakelijk. En, gemeente, dat zegt Paulus dan ook in vers 2, dat je er ook aan vasthoudt. Aan dat evangelie wat ik u verkondigd heb. En ook zoals ik het u verkondigd heb, zegt Paulus. Hè. Daar komt het wel op aan. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt, zegt Paulus. Nou, wat schrijft Paulus nou eigenlijk hier? Schrijft hij hier dat het ook zo kan zijn dat je het evangelie aangenomen hebt? Dat je erin staat en dat het toch nog kan zijn? Dat je er niet door zalig wordt omdat je het niet vasthoudt? Hangt het dan toch nog van mij af? Nee, gemeente, dat is niet wat Paulus schrijft hier, hè? Maar hij schrijft wel dat als je niet aan dat zuivere evangelie vasthoudt, dat het dan eigenlijk blijkt in je leven dat je geloof een tevergeefs, een doelloos geloof was. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Een geloof wat nooit het doel echt voor ogen heeft gehad. Met andere woorden, als je niet aan dat zuivere evangelie vasthoudt, dan heb je het ook nooit echt aangenomen met heel je hart. En inderdaad, dan word je er ook niet door zalig. Dan sta je er ook niet in. Dan is je hele geloof tevergeefs. Nou, zegt Paulus, hier komt het op aan. Je kunt maar niet van de boodschap van de Bijbel maken wat je zelf wil. Dat kan je zelfs de zaligheid kosten. Het evangelie een beetje veranderen, een beetje aanpassen aan mijn smaak. Wat is dat een groot gevaar, dat een beetje ook aanpassen aan de cultuur, hè, zoals dat ook in Korinthe gebeurde. En steeds gebeurt dat weer, ook in de kerkgeschiedenis is dat al vaak gebeurd. Maar dat kan niet, zegt Paulus, en dat mag ook niet. Nee, want dat evangelie, dat heb ik ook zelf maar ontvangen. Hè? Dat heb ik ook niet zelf bedacht. Zo schrijft hij dat in vers 3. Ik heb ten overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Ik heb het van God gekregen. En ik geef het u maar door zoals ik het gekregen heb. Precies zo. En zo moet u er dan ook precies aan vasthouden. Het evangelie valt niet te marchanderen. Het luistert nou. Hou eraan vast. Zoals ik het u verkondigd heb, doe er niets aan af. Voeg er ook niets bij. Paulus die trekt hier zijn lezers en ook u en mij. Als het ware voor de rechterstoel van God. En hij bindt het ons op het hart om zo aan het evangelie vast te houden. Gemeente, dan kan het misschien wel zijn dat u zegt, ja, hoe hou ik daar nou aan vast? Hoe kan ik dat dan doen? Want ik heb een dwaalzieke geest. En nou ja, Paulus die wijst op de schriften, hè, in vers 3 en 4, dat is heel belangrijk. En dan hebben we ook die Heilige Geest zo nodig. En de genade van God en licht ook, hè, om te zien wat nou het evangelie is en wat het evangelie niet is. En daar moeten we ook om bidden, gemeente. Elke dag weer. Zo maakt Paulus het evangelie bekend aan de Korintiërs. Opnieuw. Wat een genade. Ja, wat een wonder. Als het evangelie voor u, voor jou openging. Als het ook van u of van jou gezegd kan worden, wat we hier lezen. Hè? Dat het evangelie u niet alleen verkondigd is, maar dat u het ook aangenomen hebt. Dat u er ook in staat. En dat u en jij er ook aan vasthouden. Zoals we het in de schriften vinden, want dan, nou dan zul je er ook door zalig worden. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de preek van Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, zo willen wij u hartelijk danken dat u opnieuw met dat evangelie tot ons komt. Dat evangelie van vrije genade, van verzoening met u in Christus. Dat er nou een geopende toegang is tot u, Heere. Dat mochten we opnieuw horen vanuit de versen 3 en 4 en Heer, toen werd dat ook zo op ons hart gebonden, zoals Paulus dat doet in die verse 1 en 2. En Heer, zo wilt u het zelf op ons hart binden. Heer, geef als wij het evangelie nog niet aangenomen hebben, als we er nog niet voor gebogen hebben, als we nog niet uw Zoon, de Heer Jezus, ontdekt hebben, dat het voor ons open gaat, dat u ons daar zelf door uw Heilige Geest inleidt. Die ons leert wie we zijn in onszelf. Wie u bent in uw heiligheid, maar ook wie de Heer Jezus is. In zijn algenoegzaamheid. Dat hij nu in hem alles te vinden is voor de meest verloren zondaar. Heere, u kent ons en u weet ook wat wij nodig hebben. Ieder van ons persoonlijk. En Heere, dan danken wij u dat u er ook voor zorgt. Dat mensen het evangelie aannemen. En dan willen we ook bidden. Ja, ook voor het werk van de evangelisatiecommissie. Maar dat is niet alleen het werk van de evangelisatiecommissie. Dat is het werk van ons als gemeente. Om ook het evangelie verder ook bekend te maken. Ja, dan moeten we er zelf door gegrepen zijn. Dat is ook zo, heren. Maar dan kunnen we er toch ook niet over zwijgen. En heren, dan hebben we natuurlijk wel wijsheid nodig. Ook van u om het op een goede manier naar voren te brengen. En wilt u dan ook alle pogingen die daartoe gedaan worden ook zegenen, heren. En geeft u ook dat ook de folders die verspreid zijn, dat er toch respons op zal komen. Want heren, we mogen geloven dat u ook in onze dagen, ook in 2020 toch doorgaat met uw werk. En dat u mensen trekt. En daar mogen u ook om bidden, heren. Doe dat ook. Geef dat het evangelie niet steeds weer op al die weerstand stuit. Maar dat u zelf door dat evangelie ook de weerstand overwint. En dat u mensen herschept. Dat u werkelijk dat grote wonder doet. Dat iemand totaal nieuw wordt. Door de opstandingskracht van uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, een nieuw schepsel. Ja, heren, zo willen wij u vragen en bidden. Geef dat voor ons allen persoonlijk. En dat wij zo ook in deze wereld mogen staan met dat heilig evangelie. Heren, het is een bron van hartverblijding. Evangelie, woord. En heren, we mogen u ervoor danken. En u ervoor loven. En heren, we bidden zo. Geef dat wij er ook aan vast zullen houden. Zoals u het ons verkondigt in uw woord. En dan komt het er wel op aan. Dat maakt de apostel Paulus ook heel duidelijk. Heren, geef dat wij niet zullen dwalen. Niet ter linker en niet ter rechterzijde. We zijn van die dwalende mensen, God. Opent u onze ogen. Om ook te zien welke dingen ervan afwijken. En dat wij maar zo ons zullen laten leiden door uzelf. Heren, wij bidden om uw zegen en wij bidden om uw genade. We zijn zo afhankelijk van u. Zegent u ons deze zondag. Geeft u ons ook als we vanmiddag opnieuw zullen inloggen. Of hier aanwezig zullen zijn in de kerk. Dat we opnieuw uw woord mogen horen. En dat het ons ook tot zegen zal zijn. Dat we erdoor aangesproken worden. Ja, dat u zelf ons aanspreekt. En Heere, wil zo al het werk wat in uw koninkrijk gebeurt zegenen, breid u het uit. En we vragen en bidden u deze dingen. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 71, het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Psalm 71, vers 10. Dan wordt het evangelie alleen maar groter. Ontvang dan de zegen van de Heere hier in de kerk of ook thuis. Verheft uw hart tot God En ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.